van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor in ondernemerschap Johanna van der Straten. Wij zijn Charlotte en Céline. U luistert naar Profcast.
Welkom, professor van der Straten. Mogen wij Johanna zeggen, allereerst?
Tuurlijk.
Oké, heel fijn. Uw expertise situeert zich vooral in het veld van ondernemerschap. Wat heeft uw interesse daarvoor gewekt? Want we hebben gemerkt, u heeft zelf ook handelsingenieur gestudeerd hier aan onze faculteit. Heeft dat een rol gespeeld in die interesse voor dat ondernemerschap?
Toen ik aan het studeren was, was ik daar nog niet heel hard mee bezig eigenlijk, met ondernemerschap. Ik vond de studie handelsingenieur heel leuk natuurlijk, hè, de combinatie van het meer technische en het meer economische. Maar het is niet dat ik in gedachten had van, ik wil later een eigen bedrijfje starten of zo, helemaal niet. Ik was eerder geïnteresseerd in culturele verschillen. Dat is iets dat mij altijd heel hard heeft geïnteresseerd. Dat lijkt nu heel ver weg van ondernemerschap, maar ik ben er altijd wel op iets. Of wat mee bezig langs aan de zijkant. Ik heb ook mijn thesis daar rond gedaan. En ik wou eigenlijk, als ik dan eenmaal hier begon als assistent in het begin, dan wou ik eigenlijk iets doen rond culturele verschillen. Dus ook mijn allereerste studie was rond culturele verschillen. Dat was het eerste jaar dat ik hier startte. En toen heb ik eigenlijk een beetje gaandeweg ontdekt van wauw, dat is echt heel leuk. Maar om daar nu echt een doctoraatsonderzoek rond te doen, ja, ik weet niet, het sprak mij toch, terwijl ik ermee bezig was, wat minder aan om daar echt heel diepgaand op in verder te gaan. En dan heb ik met mijn promotor toenmalig, Paul Matthijssen was dat, regelmatig overlegd van ja, wat vindt u dan wel interessant, wat zou je wel op verder willen gaan. Heeft hij mij verschillende artikels gegeven en ik heb toch wel de tijd gekregen om daar een beetje over na te denken, van wat interesseert mij eigenlijk meer en meer. En dan op dat moment gaf hij mij een artikel over business incubators. Ja, je hebt verschillende definities voor business incubators. Hè. In de loop der jaren is dat ook wel wat geëvolueerd. Maar toen ik daarover begon te lezen, was het voornamelijk een fysieke locatie waar dat dan eigenlijk als ondernemer vrij goedkoop meestal een lokaaltje kunt huren of misschien gebruik maken van een labo of zo. En dat er dan je wordt ook geholpen door bijvoorbeeld business coaching te geven of je in contact te brengen met mensen die je business coaching kunnen geven. Een netwerk wordt er ook aangeboden enzovoort. En ik vond dat eigenlijk echt, toen ik dat artikel las, dacht ik van wauw, hoe tof is dat? Hè? Mensen die een idee hebben, die iets willen ontwikkelen, dat je dat echt kunt ondersteunen en verder kunt ze eigenlijk comfortabel genoeg maken dat ze dan achteraf alleen op de markt kunnen staan. En dan ben ik daar meer en meer over beginnen lezen. En toen eigenlijk in mijn tweede jaar dan ben ik dankzij ook Paul Matthijssen dan in contact gekomen met een organisatie hier in het Antwerpse die ook bedrijfjes ondersteunt. En hebben we daar een studie kunnen doen. Ja, en dan is de bal eigenlijk gaan rollen. En heb ik eigenlijk gezegd van ja, hier wil ik echt in verder gaan. Dat interesseert mij heel hard. Maar dat gezegd zijn, ik heb dat culturele en dat interesse voor het internationale, de culturele verschillen, ik heb dat altijd wel behouden en ook altijd iets mee willen blijven doen. En dat uitzicht nu, op dit moment, zoveel jaar later dan, eigenlijk in dat ik heel hard geïnteresseerd ben in de persoon achter de ondernemer. Hè. Bijvoorbeeld, jij als persoon opgegroeid in een bepaalde culturele context, is dat veranderd? Heb jij andere doelen? Ga je anders om met het starten van een bedrijfje dan iemand die dat in een andere culturele context is opgegroeid? Maar ook bijvoorbeeld verschillen tussen landen. Iemand die eerst in België iets start, als die internationaal wilt gaan, heeft die andere motieven, dat soort zaken. Dat blijft mij altijd, dat probeer ik altijd wel nog zijdelings mee te nemen in het onderzoek. En eigenlijk, de laatste 2 jaar, denk ik, is er dan een beetje studentondernemerschap bijgekomen. Ook een beetje logisch eigenlijk. Hè. Ik ben gestart met echt wel bedrijfjes, niet studenten, maar bedrijven van mensen die al langer afgestudeerd waren. Je zit in een universitaire context. Je ziet rondom je studenten die daar ideeën hebben, die daar willen starten met een bedrijfje. En je rolt er een beetje in en dan ben ik ook meer onderzoek beginnen doen rond studentondernemerschap. En dat vind ik enorm fijn, want dat zijn het enthousiasme van die jonge mensen, dat is echt heel leuk om te zien.
Ja, en inderdaad, zoals je zegt, we hebben dus aan de Universiteit Antwerpen studentondernemers.
En het geeft hen zo wat, de kans om die entrepreneurial skills al te ontwikkelen. Dus, en het is ook duidelijk dat je geïnteresseerd bent in de mens achter de ondernemer. Maar hoe concreet ben je dan betrokken bij die studenten? Hoe ondersteun je hun ondernemerstraject tijdens de studies?
Eigenlijk is er sinds een aantal jaren een commissie, noemen ze dat dan. Dat klinkt een beetje... klinkt misschien wat ouderwets, maar het is eigenlijk komt erop neer dat het een groep personen is binnen de universiteit die zich willen inzetten om studenten die een ondernemend idee hebben te ondersteunen. En we proberen eigenlijk alle faculteiten daarbij te betrekken. En indertijd is Johan Braat, professor Braat, daarmee gestart en heb ik dat van hem mogen overnemen om daar de voorzitter van die commissie te zijn. Eén ding dat we ook hebben kunnen doen, misschien leuk als voorbeeldje, is een project rond ondernemerschap. Een ondernemingszin. En we hebben eigenlijk het afgelopen jaar, dankzij dat project, twee toolkits kunnen ontwikkelen. Samen met Freya Kleine, die daar ongelooflijk goed werk ook in heeft geleverd. Eén rond ondernemingszin voor studenten te meten en ook zich daar bewuster van te maken. En één voor ondernemerschap. En dat ondernemingszin hebben we heel bewust en expliciet ook zo gepositioneerd. Het gaat er niet over dat je allemaal een eigen bedrijfje moet starten. Dat is niet het doel van onze universiteit. En ik denk ook niet dat ons het doel mag zijn. Dat is helemaal niet nodig, dat iedereen een eigen bedrijfje start. Maar wel dat je u bewust kunt worden dat ondernemende vaardigheden nuttig kunnen zijn in eender welke context. Dat je nu in een groot bedrijf werkt, in een klein bedrijfje, je eigen bedrijfje start, in een NGO werkt, zelfs op de universiteit werkt, dat maakt eigenlijk niet uit. Als je nu ondernemende vaardigheden, waar ik van overtuigd ben dat iedereen die wel iets in zich heeft, als je die ten eerste jezelf daar beter in leert kennen, dat je die ook verder kan proberen te stimuleren. En dat is een van de twee toolkits die dat we hebben ontwikkeld en waar dat studenten gebruik van kunnen maken.
Oké, interessant. Ja, het kan dan nog niet aan de toolkits liggen als die pas volgend jaar geïmplementeerd worden, maar we hebben eigenlijk gezien dat er vorig jaar een record aantal studenten was die het statuut van student-ondernemer hadden. Hoe verklaart u dat?
Ja, dus ik denk dat het misschien interessant is om dat wat in context te plaatsen. Dus eigenlijk in 2016 en in 2021 heeft onze universiteit meegedaan, samen met de Entor Management School in 2016, met een wereldwijde studie. Die heet de GES-studie, dat is de Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey, lange naam, met drie S'en dus. En die daarbij wordt eigenlijk data verzameld in wereldwijd. Vorig jaar in de 50 landen wordt er dan, vorige keer werd er data verzameld. En de data die verzameld wordt, dat is natuurlijk elk jaar een iets of wat andere sample, andere studenten die bevraagd worden. En dus we zien inderdaad wel een hele grote stijging tussen de data van 2016 en die van 2021, dat is waar je naar verwijst. Maar dat zijn de vergelijkbaarheid van de twee samples is er. Die twee samples kan je eigenlijk niet vergelijken. Maar dat gezegd zijnde, je ziet wel dat er inderdaad een stijging is van studenten die een onderneming starten. Ik merk ook een enorme cultuurverandering bij studenten. Als ik het gewoon al vergelijk met toen ik studeerde. Oké, ik ben afgestudeerd in 2006, dus dat is al wel eventjes geleden. Maar de ondernemende cultuur die er heerst onder studenten, dat is zeker al veranderd. Er is zeker een veel meer ondernemende spirit tussen de studenten gekomen. En er zijn natuurlijk ook steeds meer organisaties die dat eigenlijk studenten ook proberen te stimuleren voor die ondernemende vaardigheden en misschien zelfs een bedrijfje om die te ontwikkelen of een bedrijfje zelfs op te starten. Maar wat bijvoorbeeld ook heel interessant is, omdat je spreekt over die verdubbeling, dan moet ik denken aan het feit dat wij ook zagen in onze data dat eigenlijk er wordt bevraagd in die data of een student die op dit moment nog geen bedrijfje heeft, of die direct na afstuderen een bedrijfje zou willen starten, of een aantal jaar wilt wachten en 5 jaar na afstuderen wilt starten met een bedrijfje. En daar zien we wel dat er echt een grote sprong is van studenten die dat zeggen, direct na afstuderen, nee, wil ik eigenlijk nog niet direct starten met mijn eigen bedrijf. Maar ja, ik heb wel de ambitie om 5 jaar na afstuderen, eventueel te starten met een bedrijfje. Het zijn natuurlijk intenties hè, die gemeten worden. Dat is niet dat die ook allemaal effectief gaan starten. Dat weten we eigenlijk niet op dit moment. Maar dat is dat denk ik wel een heel interessante evolutie, dat eigenlijk veel studenten zeggen, oké, ik wil toch misschien eerst een tijdje werknemer zijn, nog wat meer leren kennen van het bedrijfsleven. Ik heb nu een aantal jaren gestudeerd. Ik ben wel hier en daar wat in contact gekomen met de praktijk, maar ik zou graag in de eerste aantal jaren nog wat intensiever in de praktijk staan. En dan voel ik mij waarschijnlijk zeker genoeg om te starten met een eigen bedrijfje. Dat zien we, dat hebben we in de dataverzameling van 2021 gezien. We gaan nu in 2023 opnieuw meedoen met die studie. Daarin, ja, we zullen zien hoe wat de data eind. Dat gaan we weten ergens in februari, hoe die evolutie eruit ziet.
We hadden het net over omgeving en onze universiteit is gesitueerd in Antwerpen. Heeft Antwerpen iets te maken met die groei aan ambitie bij studenten? Wij zitten hier in allicht ook andere steden, maar Antwerpen heeft veel incubators en heel veel accelerators ook. Heeft dat daar iets mee te maken?
Ja, ik denk zeker wel. En dat gaat dan inderdaad niet alleen over Antwerpen, maar in alle steden is er zowel op overheidsvlak als privéorganisaties er steeds meer aandacht om eigenlijk het ondernemende te stimuleren. In Antwerpen hebben we bijvoorbeeld Take Off Antwerp. Dat is eigenlijk een organisatie waarbij dat alle instellingen van het hoger onderwijs samenkomen om eigenlijk studenten warm te maken voor ondernemerschap en ondernemende acties. En het leuke daarin is dat je eigenlijk als onderwijsinstelling, in ons geval de Universiteit Antwerpen, niet meer alleen gaat werken. Je gaat eigenlijk proberen om samen te werken met andere organisaties onder die koepel van Take Off Antwerp dan, waarbij dat dan je ook kan leren van bijvoorbeeld de KDG of van bijvoorbeeld AP. Hè, en dat er dan hopelijk een wisselwerking is tussen de verschillende instellingen en dat je eigenlijk niet meer als één apart instellingetje probeert je studenten te stimuleren, maar dat je ook expliciet erkent dat je door samen te werken dat je eigenlijk meer kan bereiken.
Ja, en we hebben het nu over de universiteitsgrenzen heen, maar u hebt zelf ook over de landsgrenzen heen gewerkt op ondernemerschap, namelijk in Brazilië, waar u dan ook onderzoek deed naar Braziliaanse business incubators. Terugkijkend op die ervaring, wat waren zo de grootste verschillen tussen misschien de Belgische en de Braziliaanse ondernemerscultuur?
Ja, misschien om een klein beetje context te geven. De reden dat ik inderdaad naar Brazilië ben geweest, was omdat ik daar een deel van mijn data heb verzameld voor mijn doctoraat. Dat is allemaal heel toevallig gelopen. Hè. Dat is misschien ook iets dat ik wel aan studenten wil meegeven. Probeer niet alles op voorhand altijd te plannen, want af en toe komt er wel echt iets op je pad dat je gewoon die opportuniteit moet grijpen. En dat was bij mij voor mijn dataverzameling in Brazilië ook zo. En als ik dan naar Brazilië ging, zag ik dat eigenlijk, alhoewel ik in een business school een deel van mijn studie heb gedaan, die echt wel heel hard met ondernemerschap bezig was, die ook een eigen ondernemerschapscentrum hadden, dat eigenlijk de incubators in de omgeving, dat die eigenlijk nog een generatie eerder zaten, zal ik zeggen, dan waar dat de Europese incubator zal. Allee, of degene waar ik dan contact mee had. Hè. En dat was eigenlijk heel interessant om te zien dat eigenlijk er een mogelijkheid was om eigenlijk die twee met elkaar te vergelijken en te zien van, in Brazilië pakken ze, hechten ze bijvoorbeeld, beginnen ze nu stiltjes aan meer en meer aandacht te hebben voor dat netwerken. Maar het is soms een beetje moeilijker om dat te organiseren, want Brazilië is uiteraard een supergroot land. Hè. Het is gewoon al de fysieke afstand is al heel groot dikwijls. In Europa, in de incubators waar ik daar dan mee heb gesproken, zijn ze al dat stapje verder en zijn ze al aan het kijken, intern binnen de incubator, die coaching, op welke manier moeten we dat nu juist gaan doen? En dat vond ik heel interessant om die verschillen in generaties van incubators eigenlijk te zien. Daar heb ik toch wel interessante vergelijkingen kunnen maken rond bijvoorbeeld de institutionele context. Hè. Hoe kan die eigenlijk het stimulerende effect dat je wilt proberen te bekomen als organisatie verder, verder stimuleren of juist een beetje tegenhouden? Hè, want in Brazilië zagen we dan van ja, eigenlijk dat de context houdt eigenlijk sommige van de initiatieven die gebeuren een beetje tegen, terwijl dat eigenlijk in de, wat wij dan zagen in de data, in de Europese context, dat dat eigenlijk verder kon stimuleren het, veel van de ondernemende initiatieven die er gebeurden. Ja, dat was enorm verfrissend voor mij om daar in dat ondernemerschapscentrum te werken. Wij waren toen nog niet enorm bezig aan de universiteit met heel veel events. Nu gebeuren er veel meer events met externe. Dat gebeurde toen ook al wel, hè, maar als, om u het voorbeeld te geven, ik als student, ik kwam eigenlijk niet constant in contact met het woord ondernemerschap of ondernemende vaardigheden. Terwijl nu dat veel meer bij de studenten passeert. Hè. Ze zien het veel, of soms zelfs sommige studenten zeggen zelfs van ja, we zien het overal wel ergens passeren. Hè. Er zijn heel veel organisaties mee bezig, de universiteiten zijn ermee bezig, de hogescholen zijn ermee bezig. En dat is ja, iets dat eigenlijk, ik zeg het, in die business school op zich dan, waar ik zat, dat was echt wel heel verfrissend om te zien dat die daar wel echt al heel sterk mee bezig waren. Die hebben zelfs in der tijd Mark Zuckerberg op bezoek gehad. Dat is echt wel heel tof. Op in der tijd, dan besefte eigenlijk nog niet van, wauw, hè, je beseft al wel, wauw, wie hebben we hier op bezoek, maar nu, zoveel jaar later, bedenk ik soms wel van, ja, er zijn daar toch wel een paar heel, heel interessante profielen gepasseerd.
U heeft in uw carrière al heel veel met ondernemers gepraat. U bent daar heel intensief mee bezig. Misschien een moeilijke vraag, maar wel interessant, denk ik, voor studenten misschien die aan het luisteren zijn en die ondernemers ambities koesteren. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen van zo'n succesvolle ondernemer?
Hele goede vraag. Wat ik voornamelijk wil benadrukken, is dat ik denk dat er in elke persoon wel ergens een ondernemer zit, of dat iedereen wel iets van ondernemende vaardigheden heeft. Ik denk dat er voornamelijk over gaat dat je zelf leert kennen en dat je eigenlijk beseft van jezelf wat, waar dat jij op de ondernemende drijfveren, zal ik ze even noemen, wat hoger op scoort of wat lager op scoort. En dat gezegd zijnde, wij hebben een studie gedaan, een systematisch literatuuronderzoek. En dan zijn we eigenlijk uitgekomen op 12 dimensies, waar dat we hebben gezien, ja, die worden eigenlijk het meeste gebruikt in meetstaven om te zien of je ondernemend potentieel hebt, of dat je of bijvoorbeeld ondernemende intenties worden gemeten. Hè, dat, en die hebben we allemaal bij elkaar gelegd en hebben we gezien dat er, het zal u niet verbazen, de dimensie die ik nu ga opnoemen, maar bijvoorbeeld een innovativiteit heel belangrijk is, of dat dat tot meer kans leidt dat je een onderneming gaat starten. Maar ook prestatiegerichtheid. Prestatiegerichtheid betekent niet dat je per se altijd de beste van heel de wereld wilt zijn. Dat betekent dat je jezelf wilt verbeteren. Dat betekent dat je nood hebt om elke keer dat klein tikkeltje beter te worden. Dus daar zien we van dat dat eigenlijk iets is wat heel veel terugkomt in studies, dat dat wel iets is waar dat er een positieve relatie is met dan het ondernemende intenties en het ondernemend willen zijn. Wat we bijvoorbeeld ook zien, is dat, en dat gaat u ook niet verbazen, is dat risico's willen nemen, dat dat ook heel belangrijk is. Nu, dat zijn zo de top 3 die we hebben gezien, maar er is ook nog één aspect, 2 zaken die ik toch wel zou willen benadrukken, die dan ook in die 12 dimensies voorkwamen. En dat is wat we zagen, was dat eigenlijk het belang van consistent je doel willen nastreven en ook consistent een interesse hebben. Waarmee dat wordt bedoeld, het is helemaal niet erg, en zeker als je jong bent, dat je zegt van, en ook later nog, van, ik vind dat interessant, oh, maar nee, ik wil dat toch ook eens proberen, oh, ik wil dat ook eens een keer uitproberen. Het is denk ik zelfs heel belangrijk dat je veel dingen uitprobeert. Maar wat ze wel in onderzoek hebben gezien, is dat als je je interesse eenmaal hebt gevonden, en je kunt je daaraan blijven vast, dat blijven vasthouden. Je kunt daar een passie voor ontwikkelen. Dat je dan eigenlijk meer kans hebt dat je daar dan ook succesvol uit gaat komen. Nu, dat geldt natuurlijk voor ondernemers, maar dat geldt ook voor andere zaken. Er is een hele interessante TED-talk ook rond, waar dat eigenlijk wordt aangegeven dat er bijvoorbeeld studenten, waarom slagen sommige studenten in, onafhankelijk van hun, en daar gaan we niet over intelligentie spreken, maar om een studie tot een goed einde te brengen en anderen niet. En er zijn, waarom slagen sommige mensen erin om bijvoorbeeld een hele moeilijke opleiding in de militaire academie, om die af te ronden, een fysiek zware opleiding. Ik ga dan even vanuit dat iedereen dezelfde fysieke capaciteiten heeft en anderen niet. En daarin zie je dat eigenlijk het volhardend zijn en je interesse hebben, weten dat je geïnteresseerd bent in iets, die passie te hebben, verder te ontwikkelen, daaraan vast te blijven houden, dat ook een belangrijk aspect is. Nu, dat is niet hetgeen wat we het meeste tegenkwamen in het onderzoek. Hetgeen wat we het meeste tegenkwamen was die innovativiteit, risico's durven nemen, prestatiegericht zijn, maar bijvoorbeeld ook creativiteit staat ook vrij hoog. Dat is dus maar die aspecten zoals het willen volhardend aan iets blijven werken, dat vind ik iets dat ik toch ook even in de verf zou willen zetten. En de reden dat ik dat wil onderstrepen is ook omdat dat is een aspect dat heeft niet zozeer te maken of ik nu een eigen bedrijf start of niet. Dat is een ondernemende vaardigheid die dat je u gaat helpen als student in eender welke carrière die je achteraf gaat kiezen.
Ja, en een aantal van die vaardigheden zijn denk ik wel meer intrinsiek aan wie je bent als persoon, maar er zijn toch ook wel duidelijke dingen, het prestatiegericht zijn of het willen de passie ontwikkelen voor iets, dat je toch ook wel gewoon los daarvan kunt doen. Kan dan eigenlijk iedereen een succesvolle ondernemer worden?
Ja, ik denk echt wel dat je, je moet jezelf kennen en ook niet proberen op een andere manier je doelen te bereiken dan degene die dat jou u enthousiast maken. En daarbij gelinkt is misschien interessant om ook even te vertellen dat wij doen ook wel samen met iemand van Gent, Hendrik Slabbink, werk ik regelmatig wel rond expliciete en impliciete motieven. Je hebt impliciete motieven waar dat wij ons eigenlijk niet van bewust zijn. Tenzij dat je dat al eens hebt laten testen of tenzij dat je echt wel heel hard zelfbewust mee, hè, je eigen persoonlijkheid al bezig bent geweest. Maar de meeste mensen van ons, wij zijn daar niet zo bewust mee bezig. Wat jouw impliciete motieven zijn. Dat zijn ook zaken die al worden ontwikkeld, zelfs voordat je kan praten als kind. En dat zijn eigenlijk drie grote basismotieven rond. En dat is de nood of motief hebben voor prestaties, voor verbondenheid. Dus dat zijn mensen die heel veel energie halen uit fijne samenkomsten met andere mensen, een fijne sfeer. En de nood aan macht wordt het genoemd. Dat klinkt misschien wel negatief, maar dat wordt zeker niet negatief bedoeld. Of dat is zeker niet negatief. Met macht wordt bedoeld dat je graag een impact hebt op anderen. Het zal u niet verbazen dat veel leerkrachten daar ook vrij hoog op scoren. Politiekers bijvoorbeeld ook. Die willen graag een impact hebben op anderen. En je kan die nood aan impact hebben op anderen echt wel op een heel positieve manier inzetten. En wat onderzoek daarin heeft aangetoond, is dat je hebt dus je impliciete motieven. Dus waarvan onder andere die drie basismotieven. En je expliciete motieven. En je expliciete motieven, dat wordt eigenlijk beïnvloed door je omgeving. Omdat er bepaalde verwachtingen zijn naar u toe. Je gaat naar school en er zijn verwachtingen van u. Je gaat naar hoger onderwijs misschien, er zijn verwachtingen naar u toe. Uw ouders hebben bepaalde verwachtingen naar u toe. Uw vrienden, heel uw omgeving. En soms gaan die impliciete motieven en die expliciete motieven zijn die niet meer in congruentie met elkaar. Waardoor dat je eigenlijk gaat acties ondernemen waarvan je denkt, dit geeft mij energie, maar die komen niet overeen met wat dat je impliciete motief is. Bijvoorbeeld, jij bent een ondernemer en je voelt van je omgeving dat zij steeds betere prestaties verwachten. Dus het prestatiemotief ga jij als expliciete motief vrij hoog zijn bij jou. Maar impliciet ben jij eigenlijk iemand die energie haalt uit verbondenheid. Dan kan het zijn dat eigenlijk de acties die je onderneemt, die verbondenheid met anderen, met je werknemers bijvoorbeeld, in de weg staan. En dat je dus eigenlijk niet de energie kan halen uit de acties die je doet, die geen optimale energie daaruit kan halen. En wat onderzoek al heeft aangetoond, is als die twee niet met elkaar op dezelfde lijn zitten, dat een impact heeft op je lange termijn prestaties, maar zelfs je geluk, gewoon als persoon. En dat is iets dat ik... de reden dat ik dit begin te vertellen, is dat ik ben er echt van overtuigd dat als je jezelf beter kent, als je bijvoorbeeld weet, wat zijn nu mijn impliciete motieven, wat zijn mijn expliciete motieven, zijn die wel met elkaar in balans? Ben ik hier nu eigenlijk geen dingen na aan het streven die dat eigenlijk mij geen energie geven? Als je dat allemaal meer, als je jezelf beter kent, een spiegel jezelf kunt voorhouden, dat je dan eigenlijk eender wat kunt bereiken.
Dit was Profcast met Johanna van der Straten. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar www.uantwerpen.be/profcast.